BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de lockdown en de meltdown. Oftewel, hoe beïnvloedt de gedeeltelijke lockdown van de samenleving de meltdown van de economie? En kunnen we die lockdown deels opheffen om zo de economie weer aan te zwengelen? Moeten we de pijn nemen en de economische schade voor lief nemen? Heb je ideeën die zowel goed zijn voor de economie als voor de gezondheid? Dan horen we het graag, want dit is een dilemma waar we allemaal mee zitten. Het zogenaamde kelderdilemma kan je het ook wel noemen na de uitspraken van Jort Kelder afgelopen week. Vragen en ideeën die kan je doen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, de nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen naar de studio 020-468-4x0 en dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, ja, de man die we inmiddels al goed kennen, onze vaste viroloog Erik van Gorp van het Erasmus MC. Erik, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Erik, is het al een beetje rustiger bij jullie of wordt het nog steeds drukker en drukker?
Nou, wij zitten in Zuid-Holland natuurlijk. Dus dat is eigenlijk naar Brabant is dat de tweede gemeente waar we toename het aantal gevallen hebben gezien. En wat we nu eigenlijk zien is dat we, ja, ook in de getallen van het RIVM, dat er een afvlakking plaatsvindt. En we hopen natuurlijk allemaal heel erg dat dat zich door gaat zetten. Want dat is wel het effect van wat we met z'n allen aan het doen zijn. Het positieve effect van alle maatregelen.
Ja. Ik heb ook aan de lijn Menno Middeldorp, onze vaste hoofdeconoom. Hij is van de Rabobank, maar we zeggen gewoon dat je ook bij ons hoort. Welkom, Menno.
Hallo.
Hey, hou je nog een beetje staande?
Ja. Thuiswerken gaat nog. Alle systemen werken. Dus ik kan zelfs op de radio. Fully functional.
Ja, precies. Ja, oké. Okay. En hoe gaat het? Hoe vaart het gezin erbij?
Ja, ook goed. We moeten elkaar een beetje om elkaar heen werken. Maar zolang dat we goed afstemmen, werkt dat ook wel.
Ja, nou, ik zag mevrouw Rijman gisteren met de twee rollen behang binnenkomen, terwijl we geen behang hebben. Maar ik ben bang dat ze merken dat het behang wil plakken even deze dagen. Dus we zullen het merken. Even Erik, kan je even schetsen hoe we ervoor staan nu in Nederland qua bestrijding van corona? Hoe gaat het nu met ons? Hoe doen we het?
Ik denk als we het op de feiten baseren en ook als we naar de getallen weer van gisteren kijken, dan zien we echt dat er sprake is van een afvlakking. Waar we natuurlijk mee te maken hadden is Brabant als brandhaard. Omliggende provincies en ziekenhuizen die de opvang als overloop hebben meegedaan. Daar kwam ook daardoor druk op dat systeem. En waar we natuurlijk erg bang voor zijn, maar met deze getallen mogen we daar een beetje optimistisch voor zijn, is dat die golf van Brabant zich zou gaan verspreiden over Nederland. Nou, waar het nu eigenlijk wel naar uitziet, is dat we dat gaan voorkomen. En dat die golf niet in die mate gelukkig zal plaatsvinden.
Oké. Okay. Hoe zit het met het aantal IC-bedden? We staan inderdaad, dat is iets wat een ruime discussie is geweest. We moesten dat 1500, dan het 2000, 2500. Hoeveel zijn er nu beschikbaar en hoeveel worden er bezet?
Er is nu voldoende capaciteit, want die opschaling heeft inmiddels plaatsgevonden naar 2400 bedden. Er zijn nu net geen 1400 bedden zijn bezet, dus daar is capaciteit, dus daar is ruimte. En dat samen met de getallen die we zien met die afvlakking, dus een minder sterke toename van het aantal gevallen, denk ik dat we op dit moment mogen interpreteren dat er voldoende capaciteit is. En als we dit echt met elkaar nog even volhouden, want we moeten niet te vroeg de teugels laten vieren. Ja, dan dat betekent dat de druk, zeg maar, op de ketel in de ziekenhuizen in die zin meevalt dat we die capaciteit hebben om dit aan te kunnen.
Ja. Menno, vanmorgen zijn de loketten voor de NOW-regeling opengegaan. Kan je die even kort? Wat zijn die regelingen ongeveer? Wat kunnen mijn ondernemers verwachten?
Nou, als ik het helemaal plat sta, dan is het gewoon betaald worden om mensen in dienst te houden. Ook al heb je een flinke omzetdaling, kan je daar voor een groot deel van de loonkosten die je hebt, dan een tegemoetkoming krijgen. En dan kan je die mensen in dienst houden. En dat is dus ook de voorwaarde. Je moet ze wel in dienst houden. Nou, voor bedrijven is dat natuurlijk, kan dat fijn zijn. Voor de economie als geheel is denk ik dat nog fijner. Want dat voorkomt dat die mensen dan op straat komen. Vervolgens ook nog eens in grote onzekerheid hebben over hun toekomstige werksituatie. Minder geld hebben en dus ook minder gaan uitgeven. En daardoor andere bedrijven dan weer in de problemen zouden komen. Dus het zorgt ervoor dat er een beetje een schot komt tussen de bedrijven die nu in de problemen zijn en het rest van de economie.
Ja, ik heb al bellers die zitten te wachten. En ik moet ook nog reageren op Lutger Brenninkmeijer. Die stuurt een WhatsApp. Misschien wil je vooral jou achter het behang plakken. Dat zei ik net ook, Lutger. Een beetje beter luisteren. Rogier, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurgen. Ik hoor zo weinig, tenminste nou, dat is een vraag uiteraard. Er wordt enorm geld gebuldozerd richting van alles en nog wat. Maar is het niet zo dat je kunt een begrotingstekort laten oplopen, maar dat wordt in de regel toch bekostigd door belastingheffingen. Dus gaan wij na de verkiezingen torenhoge belastingen tegemoet zien?
Ja, een beetje sigaar uit eigen doos wat u nu krijgen dus. Als ondernemers. Menno?
Ja, nou, het ligt eraan. Kijk, we kunnen nu heel veel geld lenen op de markt op hele lage tarieven. Negatief in sommige looptijden, als Nederland. En wanneer we dat terugbetalen is ook een beetje een eigen keus. Maar dat we het ooit waarschijnlijk zullen terugbetalen, dat zit er wel in. Dus ja, het is een ruil in de tijd. Maar goed, de andere optie is natuurlijk om de economie om te laten vallen. En vervolgens komt er heel veel belastinggeld niet binnen. En dat kan op termijn tot een nog grotere oplopen van de staatsschuld leiden. Dat is dus de afweging die we nu maken. En ik denk, ben ervan overtuigd, dat door nu steun te verlenen om de economie door deze dip heen te trekken, op termijn verstandiger is, ook voor de staatskas, dan het niet doen.
Ja, en denk je dat de maatregelen nu zijn voldoende zijn om de economie aan te zwengelen? Want ja, je krijgt op een gegeven moment, we kunnen elkaar lang en breed zeggen dat het even nu werkt, maar op de lange termijn gaan we dit toch merken. Ik bedoel, er zijn bedrijven die niet overeind gaan blijven. Ondernemers die nu al met tonnen schuld zitten vanwege dat er een kapitaalstroom is gestagneerd. Je kan de overheid zeggen, ja, jullie mensen in dienst houden. Maar als je me 90 cent van de salarissen betaalt en ik heb 300 mensen in dienst, moet ik toch nog 30 salarissen per maand betalen zonder dat ik inkomen heb.
Ja, nou, dat zijn terechte punten. En ik zou willen zeggen dat ik helemaal overtuigd ben dat dit allemaal gaat werken. Maar ik weet het niet zeker. Mijn zorgen zit op het volgende. Ik denk dat we wel de juiste soort dingen doen. Dus de NOW is een hele goede regeling in principe. De garanties die worden gegeven zodat banken aan bedrijven kunnen lenen, is een goede regel in principe. Een maatregel in principe. Maar ja, toch, het ligt allemaal in de uitvoering. Het moet snel uitgevoerd kunnen worden. Het moet volledig uitgevoerd kunnen worden. Het moet niet stopgezet worden als we bang zijn dat het te veel geld kost. Dus het moet doorgaan. Er moet ook vertrouwen zijn dat het doorgaat. En waar met name voor de NOW, waar ik me dan inderdaad zorgen over maak. Ik noem het even de NOW, dus de NOW.
Ja,
ik vind het wel in het Engels ook wel aantrekkelijk, want het zegt nu.
Ja,
het is nu nodig.
Ja, nu moet je het doen, ja.
Ja, dus dat is ook denk ik goed. En het is ook de juiste soort regel. Maar zoals je terecht zegt, het is nog steeds 10% die de bedrijven moeten betalen. En denk voor vaste contracten is dat waarschijnlijk wel voldoende om ze op de payroll te houden. Maar voor tijdelijke contracten kan het nog steeds zo zijn dat veel bedrijven dan toch zeggen van, nou, kan die mensen makkelijk wegsturen, kan ze misschien straks ook weer makkelijk aannemen. Als ik nu zeker weet dat ik de komende maanden dicht ben ik nog alsnog goedkoper uit en van die kosten af. En ik weet ook niet zeker wat er straks qua overheidsregeling zijn, want die NOW is natuurlijk maar tot juli. En dat betekent dus dat ja, dat je niet helemaal zeker kan zijn dat vooral die mensen met een flexibel contract niet alsnog op straat komen. En dan heb je nog de ZZP'ers. Ja, die zullen zeker te maken hebben, een gedeelte daarvan, met minder werk. Ja, en dat zal betekenen dat zij een inkomensterugval hebben. En de steun die daar wel voor hun is, en die is er ook wel, die is niet zo groot dat er niet toch een flinke vraaguitval tot een flinke inkomensuitval kan leiden. En dat sijpelt dan weer door naar de rest van de economie. Dus ik denk, we doen ongeveer de juiste dingen qua soort dingen. Maar de vraag is, doen we het snel genoeg, krachtig genoeg en doen we het lang genoeg?
Oké. Ik geef even naar Joke, die hangt een tijdje. Joke, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Wat ik niet begrijp, sommige bedrijven vallen dus niet onder de steun van de regering, hè? Dat is verband met de code. Maar zoals tandartsen, nou ja, heb ik gisteravond gehoord dat de zorgverzekeraar toch hulp gaat bieden. Maar ik vind dat niet meer van toepassing. Gooi dit eruit en help iedereen en laat niemand stikken. Alle wettelijke bepalingen op dit moment worden opzij geschoven in verband met de coronavirus. Dus kan dit ook?
Ja, Joke heeft een punt volgens mij. Maar ook, zouden we alles moeten gewoon zeggen van jongen, alle bedrijven moeten meedoen. En maar ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven die nu denken van ik heb toch nog mijn handeltje die goed loopt, maar ik ga gewoon beroep doen op de regering.
Ja, dat is een beetje de afweging. En er zijn ook verschillende maatregelen. Hè. Dus de maatregel die vandaag open gaat, is voor bedrijven die zeggen dat ze een omzetdaling hebben, dat ze die verwachten. En er wordt achteraf getoetst of ze die daadwerkelijk hebben. Ja, een tandarts is natuurlijk iemand die vaak niet zo heel veel mensen in dienst heeft. Dus die wordt daar misschien niet door geholpen. Die garanties die gelden ook in principe voor een brede groep bedrijven. Maar ja, bedrijven die dan net niet in die die net bijvoorbeeld niet veel mensen in dienst hebben, of niet per se aan hoeven te kloppen bij een bank voor krediet, die worden dan daar niet door geholpen. En er zijn dan weer andere regelingen die sectorspecifiek zijn. Dus een bepaald geld die wordt overgemaakt per bedrijf en per zelfstandige. En die regelingen, ja, daar wordt nu wel van veel mensen gezegd van ja, ik word ook geraakt. Wat dan het probleem is als je dat verlengt, zoals je zelf ook zegt, dan heb je dan geef je ook weer geld aan een heleboel mensen die daar niet van last hebben. Dus waar je die scheidslijn precies trekt, is tricky. Nogmaals, ik denk, de fout die we niet moeten maken is om te weinig te doen. Want als we dat doen, dan zitten we in een nog moeilijkere situatie met z'n allen. Dus ik zou in het algemeen, zonder over specifieke regeling te hebben, liever de fout maken dat we te veel doen en dat sommige mensen misschien iets krijgen wat niet strikt noodzakelijk is, dan dat we te weinig doen en het hele systeem omvalt.
Ja, Erik, ik krijg een vraag hier binnen. Goedemorgen Jurgen en gasten. Ik zou het interessant vinden als er nu ook regelmatig de aantallen van de normale griepdoden of doden door luchtvervuiling werden genoemd op het nieuws ter relativering. Nu is het zo dat ieder uur het aantal coronadoden wordt bijgehouden alsof het de scores zijn van de Olympische Spelen. Vergeef me deze vergelijking. Iedere dood is een drama op zich en dat wil ik niet, niet tekort mee doen. Daar wil ik er niet tekort. Nee, dat begrijp ik helemaal, Frode. Dat je zeg maar. Frode zegt wel iets hier, Erik, wat heel wat mensen bezighoudt. De gewone griep, dat vallen ook jaarlijks aantal doden mee. Waarschijnlijk nu ook. Maar waarom is het zo essentieel dat we juist die coronadoden blijven noemen steeds?
Nou, ik denk, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we het allebei moeten doen. Alle aandacht is natuurlijk nu voor corona. We hebben het er eerder ook over gehad, ook in deze uitzending. Er zijn overeenkomsten en verschillen. Eén, hebben we dit jaar een vrij mild griepseizoen gehad, influenza-seizoen. Dat betekent dat dan het aantal ziekten en sterftegevallen relatief meevalt. We moeten niet vergeten dat we voor het griepvirus kwetsbare groepen vaccineren. Dus mensen ouderen, maar ook mensen met onderliggend lijden of behandeling krijgen een vaccin aangeboden. Dus daar kunnen we echt iets doen. En we hebben ook een behandeling voor het griepvirus. Tegelijk is het wel zo dat je die vergelijking ook wel dat die inzichtelijk kan zijn. Ik zei al, we hebben dit jaar een mild griepseizoen gehad, maar niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor, het jaar daarvoor, was een heel heftig griepseizoen. En dan zie je ook een hele duidelijke oversterfte ten gevolge van griep. Daar hebben we elk jaar mee te maken met dat griepvirus. Misschien maakt dat ook dat het dan het nieuws niet zo haalt. En het verschil met corona is natuurlijk wel dat we dit allemaal op kunnen lopen. Er bestaat geen bescherming, er is geen natuurlijke bescherming in de bevolking. Dus van jong tot oud kunnen we dit oplopen. En ja, de impact is bij zo'n pandemie op wereldschaal is enorm. En dat zit ja, in de gezondheidshoek natuurlijk. Maar ook waar we het net over hadden, ook de economische, sociaal-economische gevolgen zijn waanzinnig.
De besmettingsgraad is natuurlijk veel hoger dan we gewend zijn van de gewone griep. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, de overdracht is ongeveer hetzelfde. Dus, maar wat speelt is dat we, wat ik net zei, dus dat we groepen beschermd dus hebben met een vaccin. En dat er ook gedeeltelijke kruisbescherming is. Omdat we eerder al griepvirus, influenzavirussen gezien hebben. En die kunnen ons, afhankelijk van het type wat circuleert dat jaar, geven die meer of minder bescherming.
Ja. Precies. Bas Jacobs zei net, we moeten gewoon meer testen. En mensen die negatief getest zijn, die moeten gewoon aan het werk. Er is een klein risico dat de testen niet zorgvuldig zijn, maar we kunnen in ieder geval de economie aanzwengelen. Jij als viroloog, hoe zie je zo'n oplossing?
Dat gaat steeds interessanter worden. Want nu weten we natuurlijk dat een deel van de bevolking het heeft doorgemaakt, hè, al dan niet met symptomen. Als we dadelijk, is het onderzoek wat nu ook start vanuit de bloedbank, sanguin, dat we in de Nederlandse bevolking kijken hoeveel mensen hebben dit virus nou opgelopen. En dat meten we dan door het aantonen van antistoffen, die heel specifiek tegen dit coronavirus gericht zijn. En dat gaat een heel goed inzicht geven in wat we de komende tijd kunnen verwachten. Als meer dan 60, misschien wel 70% van de bevolking het heeft doorgemaakt, dan weten we in een volgend seizoen, dus het volgende najaar, dat de kans dat het virus vat krijgt op onze bevolking heel klein wordt. Want dan zal er nog 30, misschien 40% het niet hebben gehad. Maar de kans dat het virus dan vat krijgt op de bevolking is kleiner. Omdat er gewoon een grote groep, 60, misschien 70% beschermd is.
Een bepaalde immuniteit heeft opgebouwd.
Dus die testen zijn belangrijk, want dat gaat deze informatie geven en dat gaat ook deze vraag beantwoorden. Dus misschien nog even goed iets om over die test te zeggen, want het woord test wordt eigenlijk gebruikt, de test voor corona, maar er is niet één test. Het belangrijkste waar ik het net over had is de antistoftest, dus die geeft je achteraf, als mensen het hebben doorgemaakt, een antwoord. Wie heeft het doorgemaakt en hoe groot, welk deel van de bevolking. De andere test, en daar is waar we nu in de ziekenhuizen en in de gezondheidszorg heel erg die we nodig hebben. En dat zijn de PCR-testen. En met een PCR-test toon je op het moment dat iemand klachten heeft en in een ziekenhuis komt, of als zorgmedewerker klachten heeft, die toont het virus op dat moment af. En in de eerste week is dat de test die je wil hebben, want je wil weten of iemand de ziekte heeft. De test waar ik net over had, de antistoftest, laat zien dat iemand het ooit gehad heeft. Dan maakt het niet uit wanneer dat precies was, maar weken of misschien straks maanden geleden. Dus dat zijn twee heel verschillende testen. En het is goed te beseffen dat verschillende testen zijn die we verschillend inzetten en ook verschillende antwoorden geven.
Oké. Ik ga even naar Adrianus, die hangt al een tijdje. Adrianus, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Ik sterf liever met corona als door corona. Want dat is dan ook nog zo'n item. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd waarom wij niet met z'n allen eigenlijk in een soort goed broederschap, zoals artikel 1 van de mensenrechten ook zegt en artikel 1 van de grondrechten in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Als de horeca dicht moet, ga ik niet begrijpen dat banken en verzekeringen nog wel hun geld gaan innen. Want die horeca die verdient niks meer. De contactberoepen verdienen niks meer. Die hebben het geld niet, maar aan de andere kant zitten nog mensen gewoon binnen te halen. Waarom is er niet solidariteit tussen alle Nederlanders, eigenlijk alle mensen op de wereld, om even gewoon helemaal op nul te gaan staan?
Ja, ik vind het een goede vraag, Adrianus, maar jij weet net zo goed als ik dat 90% van de mensheid helaas niet zo denkt. Maar ik vind het wel een mooi gegeven. Beste Menno en Erik, er komt een jingle aan. Want je luistert nog steeds naar Ask Me Anything. En vandaag mag je alles vragen over de lockdown versus de meltdown. Oftewel, opgesloten blijven zitten of de economie weer aanzwengelen. Wat moeten we doen met z'n allen? Beste Erik en Menno, ik praat weer over vandaag met Erik van Gorp van Erasmus MC, viroloog. En met Menno Middeldorp over economie bij de Rabobank. En ik ga ze nu de feiten of fabels voorleggen. Mijn heren, ik doe 3 stellingen. Jullie zeggen feit of fabel en een eventuele toelichting komt erna. Begin bij de eerste. Na de meivakantie kunnen we de kinderen weer naar school sturen. Feit of fabel, Erik?
Feit, met nuancering.
Met nuancering mag zo komen. Ja, Menno?
Nou ja, ik sluit me aan bij de viroloog, want hij heeft er verstand van.
Ja, en je hebt kinderen thuis, duidelijk. De overheid moet kosten wat kost bedrijven overeind houden. Faillissementen kosten dan ook meer geld. Feit of fabel, Menno?
De feit.
Ja, oké, absoluut.
Ja. Erik, ja, tuurlijk. En dan absoluut de laatste. Feit. Aan het eind van het jaar hebben we een vaccin. Feit of fabel, Menno?
Ik verwijs naar Erik, denk ik.
Na eind van het jaar zeg ik fabel.
Fabel, oké, duidelijk. Ja. Dan gaan we even nuanceren. Ja, eind van het jaar gaan we niet redden dus.
Nee, eind van het jaar... We zijn allemaal optimistisch, maar eind van het jaar is echt te vroeg. Er is veel rond het vaccin in het nieuws. Er is zelfs een vaccin wat in Nederland in ontwikkeling is. Bij een bedrijf wat in Nederland gevestigd is. Er is veel over te doen. Dat loopt nu vooraan in de race. Er zijn niet één vaccin, maar er zijn er wel 40 in ontwikkeling. Dus verschillende groepen die daaraan werken. En dat vaccin wat het Nederlandse bedrijf in ontwikkeling heeft, zit in de voorhoede. Nou, je moet rekenen dat alles wat er nu nog moet gebeuren, en dat is echt een vast track scenario. Normaal, met het vaccin wat er nu is, als je dat zou ontwikkelen, dan ben je nog zeker een jaar of drie, vier bezig om dat op de markt te krijgen. Nu, als alle lichten op groen staan, en dat staan ze, kan dat onderzoek versneld plaatsvinden. Maar dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Dus daar wordt niet van afgeweken. Daar zit geen fast track in. Dat moet echt gebeuren. En dat kost nog maanden. Nou, het meest gunstige scenario is dat er begin volgend jaar een vaccin zou kunnen zijn. En dan vraag 2 is, als we dat vaccin hebben, kunnen we dan de productie zo opschalen dat het ook beschikbaar is voor grote groepen van de wereldbevolking. Precies. Dus begin volgend jaar, eerste kwartaal is realistisch, maar niet eerder dan.
Even de eerste, die ben je de nuancering, na de meivakantie kunnen de kinderen weer naar school. Je zei dat is een feit met nuancering.
Ja, het is ook hoop wat spreekt. Ik denk dat een beetje richting is dat ik hoop met de maatregelen die we nu nemen, waar we echt de gunstige effecten nu van zien, dat we vanaf 28 april, als de maatregelen weer geëvalueerd worden en ook geëvalueerd wordt hoe we verder moeten gaan, dat we dan wat lucht gaan krijgen. Ik weet niet of dat nou specifiek de scholen, maar dat kan ook richting bedrijven zijn, maar Ik hoop en ik verwacht dat er dan wat lucht kan ontstaan. Dan zijn we niet van de maatregelen af, van alle maatregelen. Maar wel dat we, hoop ik, toch wat meer ruimte kunnen gaan creëren. En wat meer lucht voor scholen, voor bedrijven. Maar ook voor mensen die in een sociaal instrument toch ook zitten. Dus op allerlei vlakken. En dat ziet er denk ik toch, met wat er nu gebeurt, eigenlijk wel gunstig uit.
Ja. Bert, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen Jurgen. Ik had een vraag, ik denk aan de viroloog.
Oké.
Ze noemen het ook wel eens de novel virus. Hè? Maar ik begrijp niet helemaal of het nou te maken heeft dat dit het laatst geëvolueerde virus is, of dat de geneeskunde daar pas sinds kort kennis van neemt. Maar eigenlijk is de vraag, zou nou dit exact hetzelfde virus zich 100 jaar geleden kunnen hebben ontwikkelen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En je stelt eigenlijk een vraag die gaat over de hart van de virologie. Want waar komen virussen vandaan? Hoe ontstaan ze en hoe verspreiden ze zich? Dit virus had eigenlijk net zo goed 10 jaar geleden kunnen ontstaan. Dus virussen ontstaan continu. Virussen hebben eigenschappen die hen in staat stelt te verspreiden. Menselijk gedrag is daar heel belangrijk. Wij zijn echt de cruciale factor in met ons gedrag in het verspreiden van virussen. Dus virussen hebben mensen nodig. Daarom is alles wat wij doen, maar ook wat we laten, zo ontzettend belangrijk. En wat we eigenlijk niet goed kunnen is voorspellen wat er aankomt. We weten dat er continu virussen ontstaan. We weten ook dat we continu onder druk staan van virussen die een potentiële uitbraak kunnen veroorzaken. En ook ook pandemieën. Als we naar de natuur kijken, dan is denk ik de natuur mild. Want 9 van de 10 virussen die we aanmerken leiden uiteindelijk gelukkig maar niet tot die epidemie en niet tot die pandemie. Maar dan eens in de zoveel keer is het echt raak. Het moment daarop, dat kun je niet precies bepalen. Maar we weten dat we onder druk staan, dat menselijk gedrag echt de cruciale factor is. En dat we ons daar wel zo goed mogelijk op moeten voorbereiden. En hoe beter we dat doen, hoe beter we voorbereid zijn, hoe beter we ook in staat zijn om gepaste maatregelen te nemen. Ik denk dat dat wel een lessons learned ook van deze pandemie moet zijn. hoe kunnen we voorkomen in de toekomst dat de impact niet alleen vanuit de virologie bekeken, maar ook sociaal-maatschappelijk, dat we die beter voor zijn.
Even een vraag naar Menno. Menno, Erik zegt het heel mooi. Denk je dat bedrijven nu ook gewoon niet een vast, ik wil het een coronaprotocol noemen, maar een soort protocol gaan invoeren om ervoor te zorgen dat dit soort pandemieën binnen bedrijven in elk geval snel gecontroleerd kunnen worden?
Ik denk dat we op allerlei vlakken wel gedragsveranderingen zouden kunnen verwachten. En dat geldt zowel binnen als buiten bedrijven. Ik ben benieuwd of we straks volop handen gaan schudden bijvoorbeeld. Of gaan zoenen op de wangen. Of dat soort dingen er toch langzamerhand uitgaan. Je ziet in Azië dat bijvoorbeeld, ik heb een tijdje in Hongkong gewoond. En daar zag je nog wel dat er gedragsoverblijfsels waren van de periode van SARS. Je zag mensen gingen veel sneller als ze verkouden waren. Een mondkapje opdoen, minder handen schudden, minder mensen die. Er waren gewoon nog mensen die gewoon met een. Niet durfden liftknopjes aan te raken en dat soort dingen. Dus het kan blijvende gevolgen hebben. En je zag ook overal hand sanitizer, hè, van dat je je handen kon desinfecteren. Die waren gewoon veel breder beschikbaar. Dus dat zijn toch dingen die veranderen, ja.
Oké, nou, we gaan zo meteen verder praten, heren. Blijf je nog even zitten. Je luistert naar Ask Me Anything. En vandaag hebben we het over de lockdown versus de meltdown. Oftewel, wat betekent het voor onze economie? En wat is belangrijker op dit moment? Onze volksgezondheid of de economie? Wat gaan we doen? Nou, we hebben Erik van Gorp met u willen praten en Menno Middeldorp. En zij geven al hun antwoorden. Jij kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Of bel even naar de studio 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo.
Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het social radioprogramma van Nederland en vandaag mag je alles vragen over de lockdown en de meltdown. Hoe beïnvloedt de gedeeltelijke lockdown van de samenleving de meltdown van de economie? En kunnen we die lockdown deels opheffen om zo de economie weer aan te zwengelen? Moeten we gewoon de pijn nemen en de economische schade voor lief nemen? Heb jij ideeën die zowel goed zijn voor de economie als voor onze gezondheid? Laat het me alsjeblieft weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen. 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, viroloog Erik van Gorp van het Erasmus MC en Menno Middeldorp, econoom, hoofdeconoom bij de Rabobank. We hoorden net in het nieuws, hoorde ik Erik, over een tijger die corona heeft. Of die besmet is met het coronavirus. Hoe veilig is het nog als ik op straat loop met mijn hond? Want ik laat mijn hond wel knuffelen met de andere honden. Ik kom niet in de buurt van de baasjes, want ik heb een hele lange riem. Maar hoe veilig is het als ik mijn hond gewoon laat snuffelen met andere honden?
Oké, ik dacht dat je wilde vragen hoe veilig het is als je een tijger tegenkomt op straat. Maar het gaat over de hond.
Daar ren ik sowieso, maak je niet zo. Dan ben ik sowieso weg.
Nee, nou, coronavirus is een grote familie. Bepaalde coronavirussen weten we dat die bij dieren vaker voorkomen. Dat kan ook bij honden. En er zijn coronavirussen die heel typisch voor de mensen relevant zijn, zoals het huidige coronavirus. Mm-hmm. Maar tegelijk zie je dat is ook informatie die nu komt. Kan dit coronavirus nu bij dieren een rol spelen? Nou, we hebben meldingen gehad dat het bij honden gevonden is, bij katten en nu ook bij een tijger. Dat betekent niet dat het op grote schaal direct van betekenis is. Dat is één. En het is ook niet duidelijk of dat nou een rol heeft dan in de overdracht. Omdat het eigenlijk de schaal waarop heel beperkt is, lijkt dat helemaal geen rol in de overdracht te spelen. Dus bottomline van het antwoord is eigenlijk, we kennen coronavirussen. Bepaalde hebben een voorkeur voor bepaalde diersoorten, zoogdiersoorten, en andere echt voor de mens. En dit coronavirus lijkt echt typisch voor de mensen relevant en veel minder voor dieren. En dat betekent niet dat je in incidentele gevallen toch wel besmetting kunt vinden. En in dit geval bij die tijger, die heeft ook verschijnselen naar het lijkt. Dus dat
maar de bottom line, ik kan mijn hond wel laten spelen met Ik kan mijn hond wel laten spelen
met dat was je vraag in de Nee, dit voor ons lijkt er geen risico te zijn. Ja.
Oké, top. Ik ga even naar. Ik heb heel veel bellers, heren. Dus we gaan het even short and sweet houden. Ik heb ook nog heel veel WhatsApps die beantwoord moeten worden. Het gaat echt als een trein vandaag. Joop, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Mijn vraag is, is er een verplichte samenwerking van die 40 teams die zoeken naar vaccins? Want volgens mij kun je dat wel voor elkaar krijgen. Dat kun je gewoon forceren. Maar de vraag is dus, is er een verplichte samenwerking?
Is er verplichte samenwerking, Erik? Ja?
Dat is een hele goede vraag. Nee, die verplichte samenwerking is er niet. En die wil je in dit geval ook niet per se hebben. Want wat verschillende onderzoeksteams doen, is eigenlijk met de kennis en kunnen die zij hebben, dat ze heel specifiek op verschillende manieren ook juist gaan kijken of ze een vaccin tot ontwikkeling kunnen brengen. En het is juist heel goed dat verschillende groepen zijn die een verschillende aanpak ook kiezen. Tegelijk wordt er natuurlijk wel kennis uitgewisseld, er wordt over gepubliceerd, ook in wetenschappelijke literatuur. Dus je leert wel van elkaar. Maar het is goed dat er verschillende aanpakken...
Wie dus zijn eigen methodiek gebruikt, ja.
Ja.
Precies. Bert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nogmaals, ja, dank je. Ik ben terug. Ik had nog een navraag op het antwoord van de viroloog zojuist. Die inging over het menselijk gedrag. Of zeg maar over dat dit virus ook 100 jaar geleden had kunnen ontstaan. En dat het menselijk gedrag helpt met het beperken van de uitbraak en het herstel bevordert. Maar mijn vraag daarop was, is het dan ook onze levensstijl die heeft geleid tot het ontstaan van dit virus?
Nou, ik denk dat het heeft geleid tot de snelle verspreiding vooral.
Ja, het is een hele goede vraag. En ik dacht dat ik hem al een beetje had beantwoord. Maar goed te benadrukken dat enerzijds spelen zij een cruciale factor in het beperken nu van verspreiding. En wat ik ook zei, en dat is het antwoord op uw vraag, wij spelen ook de belangrijkste speler in de verspreiding. Dat zien we ook. Hè. Door het vele reizen, de massaliteit van waarin we dingen doen, maakt dat dit soort virus gewoon ook een kans krijgen om tussen mensen te verspreiden. Dus dat heeft alles met ons gedrag te maken. Twee kanten op.
Ja. Wilbert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurgen. Ik denk dat een van de oplossingen is om een economische meltdown te voorkomen, is dat wij China gaan uitsluiten van onze financiële systemen. Want China, de productie, die blijft daar doorgaan. Die zetten gewoon Oeigoeren als slaven in om de productie in China...
Wilbert, even, we gaan niet over de Oeigoeren en de slaven. Nee, sorry. Ik vind je idee goed dat je zegt, we moeten Chinezen uitsluiten. Ik ga de vraag voorleggen aan dingen. De reden erom, ik ga het leggen het even voor aan Menno. Menno, Wilbert heeft het vaker over het probleem met de Oeigoeren. Het is iets wat hem uit het hart gaat, dat vind ik ook goed. Maar ik vind het nu niet even van toepassing. Wat ik wel van toepassing vind op deze vraag is van, moeten we China gewoon uitsluiten om te voorkomen dat de besmetting vanuit China voor een volgend virus groter wordt? Kunnen we dat doen economisch?
Nou, er is wel een hele belangrijke vraag die nu door de combinatie van de handelsoorlogen en de virus is ontstaan. Is van hoe kwetsbaar zijn we doordat we allerlei internationale waardeketens hebben, waar we niet echt goed doorgronden hoe ze in elkaar zitten. Waardoor er, als er ergens in de wereld, en hoeft niet per se China te zijn, maar het is wel heel vaak China, omdat wij op allerlei manieren onze productie hebben uitbesteed aan China. Ook aan andere landen, maar in hoge mate ook vooral China. Als daar dus in die productieketens iets stuk loopt, bijvoorbeeld doordat er delen van de Chinese economie of grenzen worden afgesloten, dan hebben we daar allemaal last van en kunnen we niet heel goed die risico's beheersen. Dus ik denk wel dat een van de dingen die door die handelsoorlogen en door de afsluiting van de Chinese economie en andere economieën nu is gebeurd, dat we hard gaan nadenken over hoe afhankelijk willen we zijn van productie in het buitenland. In welke mate willen we dat toch dichter bij huis hebben, of in Europa, of misschien zelfs in ons eigen land. En dat bedrijven daar actiever mee om zullen gaan om de risico's te beheersen. In plaats van alleen maar te letten op de goedkoopste productie, dat ze ook zullen letten op het risico dat die productie niet beschikbaar is.
Precies. René, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurgen. Ik vraag me af, hebben we eigenlijk niks geleerd van de vorige epidemie-uitbraken, of pandemie-uitbraken, zoals de SARS? Want dat kwam toch uit China, vanuit die markten. Waarom hebben we eigenlijk nooit gezegd van die markten moeten gesloten worden?
Nou, ik denk dat wij heel weinig vanuit Europa kunnen bepalen aan de Chinese overheid dat ze markt moeten sluiten in Wuhan. Dat moet de Chinese overheid vooral doen. Rijn, goedemorgen. Rijn, die is weg. Dan gaan we naar John. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Ik vroeg me af of dit nu een uitgelezen kans was dat we dus na gingen denken om uit de EU te stappen. Om economische schade te voorkomen. Ik ben van mening dat Italië en dergelijke ons toch wel wat schade toe kan brengen.
Ik vind het, ja, ik ken ook mensen die die vraag hier via Twitter of via Facebook hebben gesteld. Ik ga het even voorleggen aan Menno. Wat is je mening over, dat vraagt Ineke, wat is je mening over het financieel steunen van landen als Italië en Spanje? Het kan toch niet vol te houden zijn om die landen te blijven steunen? Deze crisis zal niet de laatste zijn, we kunnen hen blijkbaar niet dwingen om te veranderen. Dan moeten we het gewoon, dat moeten we gewoon onder ogen zien. Dus ja, door Europa blijven we dat steunen, moeten we gewoon niet zeggen, jongens, dit is het moment voor de Nexit?
Nederland is een kleine economie die heel erg afhankelijk is van economische verbindingen met de rest van de wereld en vooral met Europa. En in grote mate vooral met Europa. Dat gaat niet zo heel snel veranderen door ons af te sluiten. Het zal juist heel veel schade doen als we dat proberen. Het zou ook een beetje uniek zijn in de Nederlandse geschiedenis als we helemaal op onszelf inkeren. Omdat we natuurlijk een land zijn die altijd heeft gevaard op de handel en de export. Dus ik denk dat het heel onverstandig zou zijn als we de EU dichtgooien. Maar dat is net een andere vraag dan zeggen van in welke mate moeten we nou andere Europese landen steunen. Ik denk dat Italië tot nu toe heeft niet echt, is niet zeg maar aangeklopt bij grote steunfondsen. Spanje wel, Ierland wel, Griekenland uiteraard. Italië zelf is nu de vraag of ze in het kader van de coronavirus ook gesteund moeten worden. En wat mij betreft is dat heel verstandig. Ook los van de eurozone of de EU. Gewoon doordat het een groot land is die dichtbij is, waar we enorme economische betrekkingen mee hebben, kunnen we met door hun wat geld te lenen, die ze in principe goed terug zouden kunnen betalen, kunnen we hun hier doorheen helpen. En dat beperkt ook de economische schade voor ons. Dus je kan het zien als een goede investering gezien onze economische verbanden.
Ja, ik ga even een jingle aankondigen. Hier komt de jingle. Want je luistert naar Ask Me Anything en vandaag praat ik met viroloog Erik van Gorp van het Erasmus MC en met Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank, over de lockdown versus de meltdown. In het laatste kwartier gaan we dat even alle twee heren op los laten gaan. Wat moeten we doen? Moeten we gewoon zeggen van jongens, de economie is belangrijker of blijft onze volksgezondheid belangrijker? De viroloog en de econoom gaan zo meteen daarover in discussie in het laatste kwartier. Maar voordat we daar naartoe gaan, ga ik eerst even naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen, want die gaat zo meteen beginnen om 12 uur. Thomas, een hele goede morgen.
Een hele goede morgen terug.
Yes, waarover ga jij het zo meteen hebben?
Over onder andere datzelfde dilemma, want de economen van het economenpanel zijn te gast, waar Menno ook regelmatig onderdeel van uitmaakt. Dus om 1:30 zou ik zeggen, Menno, dan maar van een afstandje naar de radio luisteren. Maar we beginnen zo meteen met Frank van Gol. Dat is de oprichter van Otto Workforce, een uitzender, vooral gespecialiseerd in arbeidsmigratie. Dus mensen die vanuit andere landen in Nederland werken. De vraag is, wat blijft daarvan over? Nu landen ook hun eigen grenzen weer optrekken. Maar wat ook wel interessant is, is dat zij in deze tijden waarin de economie toch voor een belangrijk deel op slot zit, overuren maken, want heel veel van hun uitzendkrachten werken onder andere in supermarkten. Hij heeft al gezegd, het is kerstmis in het kwadraat. Ik weet niet hoe ik het allemaal nog kan bolwerken. Dus die kant van de economie is er ook. En we beginnen zo meteen met start-ups en scale-ups. Er zijn verschillende organisaties die nu een oproep doen. Steun ons ook, want de regelingen die er nu zijn, die gaan uit van omzet die je verliest. Maar als start-up heb je soms nog helemaal geen omzet. Dus kun je ook niet aantonen dat je die kwijt bent geraakt. Kortom, die regelingen die zouden iets meer maatwerk vereisen. Nou, dat allemaal en dan nog heel veel meer, onder andere Kees de Kort, in BNR Zaken doen.
Top, we gaan het allemaal horen vanaf 12 uur. Thomas van Zijl, dames en heren, met BNR Zaken doen. Maar tot die tijd, kom maar op met al je vragen over de meltdown versus de lockdown. Komt er nog zo'n jingle?
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, en we zeiden het al, het gaat over de lockdown versus de meltdown. Er komt de vraag weer van Business Post Courier en die zegt van, de grote vraag is wel of niet lockdown, is vooral ethisch. Zijn we bereid zwakkere mensen door corona te laten sterven? Zo nee, dan strikte maatregelen handhaven, zowel dat de economie weer op gang te krijgen. Hebben jullie daar niet het gevoel dat deze vraag meer aandacht zou moeten krijgen? Menno, ik begin bij jou. Hoe zie jij erin? We hebben laatst een uitspraak gehad van Jort Kelder, die zei van ja, waarom moeten we eigenlijk de economie opofferen voor een paar 80-jarigen die last van overgewicht hebben en hun hele leven lang gerookt hebben?
Ja, of dat echt een opoffering is, of die afruil er echt is afhankelijk van hoe mensen zouden reageren als de virus veel verder verspreid zou raken. Dus wat we nu doen is, we zetten de economie vroeg op slot om te voorkomen dat de virus breed verspreidt. Stel je voor, als we dat niet hadden gedaan, de virus heel breed zich zou verspreiden en een heleboel mensen die toch bang zijn voor de virus alsnog thuis zouden blijven. Dan zou je ook grote economische schade kunnen zien. Maar dan zou het te laat zijn om te voorkomen dat de virus zich verspreidt. Dus er zit ook een soort voorspelling. Die afruil hoeft er niet te zijn als mensen straks alsnog, bij een brede verspreiding van de virus, alsnog thuis zouden blijven. Dan heb je en veel leed, menselijke leed en dood, en veel economische schade. Als die gedragsaanname niet opgaat, dan is er misschien een afruil. Maar als we kijken naar de pandemic flu van 1918, de Spaanse griep. Dat is 100 jaar geleden of iets meer. En daar is gekeken naar door de Amerikaanse Centrale Bank. Bij de New York Fed hebben ze gekeken naar wat er toen is gebeurd. En toen zagen dat de gebieden die het hardst ingrepen en het vroegst in lockdown gingen, eigenlijk de beste economische prestaties hadden. Juist door dit soort effecten. Dus het lijkt, zover we dat kunnen inschatten, is het niet duidelijk of er echt zo'n afruil is.
Oké. Ik wil ook Erik even erop laten reageren. Erik, even de worst case scenario. Als we de economie zouden moeten aanzwengelen en zeggen, jongens, we gaan gewoon naar het werk. En we kijken, we nemen het risico voor lief. Wat is de worst case scenario waar we tegenaan lopen?
Ik zal proberen dat kort te doen. Maar dit is wel de hamvraag natuurlijk. Maar eens zitten we midden in de crisis nu. Waarbij de eerste tekenen van onze maatregelen. Maar we zitten er echt midden in. Ik denk wat in het debat te vaak gebeurt. Ook als het hier om gaat. Is dat we eigenlijk dat cijfers niet gemanipuleerd. Maar geïnterpreteerd worden. En door te doen alsof het de ouderen zijn van 80, 90. Die dat aan zichzelf hebben te danken, dat is gewoon niet de werkelijkheid. Dat is een belangrijke groep, dat is een grote groep, maar dat is niet de enige groep. En we moeten goed beseffen dat we het allemaal kunnen krijgen. Als we kijken naar ziekenhuisopnames en IC's, zitten daar ook jongere patiënten bij. En natuurlijk is het zo, als je ouder bent en kwetsbaarder, dat dan de kans op een fatale afloop, dat je daaraan sterft, is veel groter. Maar het gaat ons echt allemaal aan. Daar zitten we echt middenin en dat is de werkelijkheid. Nou, twee hebben we de maatregelen die we daarop genomen hebben in een crisissituatie. Ik denk als het ook heel dichtbij komt, omdat je mensen kent, of je werkt in een ziekenhuis, of je hebt vrienden, familie, dan weet je echt wat de impact is. En dat ook jonge mensen kunnen zijn. Die maatregelen doen nu een effect. En dat doen ze omdat we daar gewoon massaal ons voor inzetten. En ik denk drie is, komen dan op de impact. Ik vind het goed dat die discussie wel gevoerd wordt. Maar dan moet die ook wel echt genuanceerd. Dat is één, die medische impact, hè, die ik net benoemde. Ja. En twee, waar we ook eigenlijk de uitzending mee begonnen. Wanneer kan er nou lucht komen? Wanneer kunnen we zeggen, ja, we zien nu echt het effect en we kunnen wat lucht gaan geven aan bepaalde groepen, bepaalde sectoren. Ja, ik denk eigenlijk als dit zich doorzet, de getallen die we nu zien van de afgelopen dagen, dan verwacht ik echt, dat is niet alleen een hoop, maar ook een verwachting, dat we echt eind deze maand, we zitten nu op 28 april om die beoordeling te doen, dan verwacht ik dat die lucht er eigenlijk gaat ontstaan.
En dan kunnen we voorzichtig kunnen normaliseren.
Ja, dan hebben we eigenlijk denk ik in een, ja, toch gezien de omvang van het probleem, in een relatief korte tijd met de maximale inspanning hebben we dat, dan zouden we dat effect bereikt hebben. En dan mogen we daar echt trots op zijn. Dus dat qua nuancering ook in het.
Precies. Oké, ik heb nog een paar bellen. We gaan even kijken of we aan het woord kunnen laten. Ricardo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Een vraagje voor de heer Menno. Is het economisch niet al te laat om een meltdown te voorkomen? Want we hebben elkaar allemaal gegijzeld internationaal. Want bijvoorbeeld, wat voor zin heeft het of nut als KLM zegt tegen, als Nederland zegt tegen de KLM of Corendon of Transavia, gaat u maar vliegen. Ja, die kunnen nergens landen. En de KLM heeft al 30.000 man. Is het niet al te laat? Is het niet een spiraal die niet meer stopt?
Het is zeker te laat om een grote productiedaling te voorkomen. En het is ook zeker zo dat zelf als wij weer hier in Nederland besluiten dat we het allemaal gaan opstarten, als de rest van de wereld niet meedoet, dat we dan ook nog een groot probleem hebben. Want ik zei het al eerder, we zijn een exportgericht land. En dus dat geldt dus ook voor wat net werd gezegd. Je moet inderdaad ergens heen kunnen vliegen. Je moet ergens je producten naartoe kunnen verkopen. Dus dat zal ook Nederland op die manier raken. Maar dit is niet te laat om te voorkomen dat er blijvende schade zal zijn voor de economie. En dus daarom moeten we bedrijven nu helpen om in de lucht te blijven, om het te overleven. We moeten voorkomen dat de werkeloosheid niet te veel oploopt. En als dat kan gebeuren, dan hebben we straks weer nog een economie over om weer op te starten. En dat is eigenlijk vanuit economisch perspectief het belangrijkste.
Ja, ik krijg een vraagje ook binnen. Kredietverzekeraars verlagen plots hun kredietlimieten, meldt het FD. Zou de overheid deze verzekeraars fiscaal moeten straffen voor het gebrek aan solidariteit? Ook banken die nu terughoudend zijn en mensen die wiens rente bijvoorbeeld hun, hun krediet wordt verlaagd door de banken. Nu banken die zeggen, ja jongens, we kunnen nu even niet meegaan. Terwijl wij altijd wel solidair waren met de banken. Nee, maar de bankencrisis van een paar jaar geleden, toen het als belastinggeld zoveel banken overeind zijn geholpen. Moet er meer solidariteit van jullie uitkomen, is de vraag.
Nou ja, wat er nu gebeurt is, er wordt in ieder geval renteuitstellingen worden massaal verleend. Er wordt krediet verstrekt. Dankzij ook maatregelen van de overheid, van garantieregelingen, steun vanuit de ECB om liquiditeit te verschaffen, wordt er heel veel gedaan. De uitdaging is om dat allemaal snel te kunnen verwerken. Voor de bank is ook de uitdaging om te weten, nou, wat voor overheidssteun komt er precies voor welke bedrijven, zodat daar een krediet aan gekoppeld zou kunnen worden als een bedrijf dat wil. Dus dat is mijn indruk, is niet dat er terughoudend is. Dat zal natuurlijk per bedrijf verschillen, want er moet ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden. Maar de intentie is in ieder geval om solidair te zijn waar mogelijk.
Juist. Piet, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Raymond. Even twee opmerkingen omtrent de economen. De economen, dat ze een mensleven boven de, of een economie boven de mensleven stellen, dat vind ik stuitend. Maar ik wil de economen ook nog herinneren aan de situatie voor de coronacrisis. Toen was het ook allemaal nog niet zo koekenij. De stikstofcrisis, de PFAS-crisis. En als we nu zomaar gelijk weer de knop omdraaien en vol op de economie inzetten, dan rennen we naar de volgende crisis. Is het nou niet een wake-up call voor de economen om nou eens een ander plan te bedenken, dat we een normale, circulaire economie gaan starten vanaf dit moment?
Ik vind het een top idee, Piet, en ik denk dat Menno het daar roerend mee eens is.
Ja, ik denk dat we inderdaad een meer klimaatbestendige en circulaire economie moeten bewerkstelligen, maar ik weet niet of dat precies ons gaat helpen met deze uitdaging van de virus.
Nee, van het virus niet op korte termijn. Het is wel nu het moment om even om te gaan denken over hoe we anders moeten gaan ondernemen. Hoe we anders met onze economie moeten omgaan. En dit is een mooi moment van bezinning. Dat is sowieso waar.
Ik denk dat het Reinier, ook een mooi moment was.
Ja, dat is waar. Reinier, goedemorgen. Of Reinie?
Ja, hi. Hoi, met Reinier. Waarom gaan we de scholen niet open? Waarom gaan we de scholen niet open doen in die gebieden waar haast geen corona is? Bijvoorbeeld, ik zit in de Achterhoek, er is haast geen corona. En bijvoorbeeld de Waddeneilanden, dat is helemaal geen corona. Op Tisselnaar, maar gewoon die basisscholen open doen. En laat de burgemeesters daarover beslissen. En in vervolg daarop kun je ook kijken welke bedrijven dan weer meer open kunnen op de plekken waar geen corona is.
Ja. Maar ik denk dat dat ook de ruimte is waar Erik het over had. Dat we, als we dadelijk 28 maart de tweede, of 28 april het volgende eikpunt hebben, dat ook dan aan burgemeesters overgelaten zal moeten worden, Erik. Van waar kunnen we gaan? Misschien horeca voorzichtig open laten gaan, maar dan om de ene tafel gasten te zetten. Wat denk je daarvan?
Dat zijn allemaal maatregelen waar we over kunnen gaan denken. Van de andere kant, een antwoord op de vraag van die mevrouw is, waar nu geen corona is, ook op de eilanden, dat wil je ook vooral nu zo houden. En ik denk pas als er voldoende als groepsimmuniteit is, dus groepsbescherming, want dat speelt dan mee, dan kunnen we het ook weer vrij gaan geven. En dat is een kwestie van tijd. En dat zijn we nu eigenlijk aan het opbouwen.
Ja, ik kreeg nog een belangrijke een vraag aanvulling. Van jou. Ja? Kort, mijn
oh, nee, dat is, Erik kan me misschien kan me corrigeren, maar je kan alleen de virus vaststellen overal als je iedereen test. Dus het feit wat we nu zien zijn de mensen die getest zijn. Ja. En dat is het vastgesteld. Ja. Maar er zijn nog veel meer mensen die het ook hebben natuurlijk.
Zeker.
En die niet getest zijn. Dat is absoluut waar. Nog één vraag voor Erik. Iemand vraagt hier volkomen terecht. Als in de zomer zo meteen het virus helemaal weg is, waar overnacht hij dan? Of waar blijft hij dan het gedurende de zomer? Maar het heeft toch een gastheer nodig of een gastvrouw nodig om te overleven.
Ja, verschillende virussen hebben verschillende omstandigheden nodig waarin ze dat goed doen. We kennen meer de virussen die we uit de tropen kennen, de tropisch gerelateerde infecties. Die doen het juist bij een heel andere klimaatomstandigheden. Doen die het goed. Dit soort verkoudheidsvirussen doen het juist bij wat winterser, meer herfstachtige omstandigheden, klimatologische omstandigheden. Daarom denken we dat het ook in de zomer wat minder zal zijn. Maar dat er een kans is dat er bij het nieuwe herfst-winterseizoen dat het virus weer een kans kan krijgen, afhankelijk hoe onze groepsimmuniteit op dat moment is.
Ja, dus ik moet afsluiten helaas, maar Erik en Menno, ik wil jullie graag deze week nog een keertje terugvragen. Ik hoop dat het lukt, want jullie zijn echt mijn gouden duo. Sorry dat ik het niet van mijn andere gasten, maar jullie zijn echt mijn gouden duo, dat meen ik echt. Dus we gaan kijken als we later in de week jullie weer aan het woord kunnen laten. Dames en heren, ik sprak met viroloog Erik van Gorp van het Erasmus MC en Menno Middeldorp, het hoofdeconoom bij de Rabobank. Hou onze social media website in de gaten, Twitter @BNR, onze Facebookpagina in BNR.nl en blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Mijn excuses aan de mensen die ik niet aan het woord heb kunnen laten of de vragen die we niet beantwoord hebben kunnen beantwoorden, maar hopelijk kunnen we dat morgen wel weer voor u doen. Andere gasten misschien, maar ja, Erik en Menno zien we deze week zeker nog een keer terug. Zometeen gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer live vanuit de studio en voorlopig blijf ik nog wel even in mijn studio zitten. Fijne week, man.